Dus laten wij maar spoedig beginnen. Ik heb al ontdekt dat een paar hetzelfde zijn, dat scheelt dan weer. Johannes 20, vers 22 tot 23 is mij nog niet geheel duidelijk. U sprak over het ontbreken van het lidwoord daar. Doch ook in Handelingen 2, vers 4 ontbreekt het lidwoord. Ja, maar niet in Handelingen 2, vers 4b, zoals de geest hun gaf uit te spreken. Waar het om gaat is dit. Het lidwoord in het Grieks is veel preciezer dan in het Nederlands, om het verschil aan te duiden tussen een zaak zelf. Ik kan best altijd met een voorbeeld duidelijk maken. Wanneer de Heer Jezus spreekt over de Heilige Geest, dan gaat het in het algemeen over de persoon van de Heilige Geest. Maar wanneer geest zonder lidwoord vermeld wordt, dan gaat het meestal om iets anders dat door die geest gekarakteriseerd wordt. Dan gaat het om het geestelijke, zoals de kracht van de geest of iets dergelijks. Toen de Heer Jezus in Johannes 20 zei: ontvangt Heilige Geest, kon hij moeilijk bedoelen de persoon van de Heilige Geest, want die kon nog niet op hen worden uitgestort of op hen worden geblazen, want die persoon van de Heilige Geest, die zou pas 50 dagen later komen. En de Heer Jezus zegt dan ook niet: ontvangt de Heilige Geest. Het gaat daar niet om de persoon van de Heilige Geest, maar het blazen van de Heer brengt op hen het ware eeuwige leven, het opstandingsleven over, dat gekenmerkt wordt door de kracht van de Heilige Geest. Zo meen ik dat te moeten verklaren, waarbij ik dan aan de ene kant mij rekenschap geef van het feit dat de persoon van de Heilige Geest nog niet gekomen kon zijn, en aan de andere kant dat de Heer hen iets schonk dat gekarakteriseerd werd door de kracht en de bijzondere bezieling en betekenis van de Heilige Geest. En wat hij op hen blies, dat was zoals God op Adam de levensadem blies, zo blies de Heer Jezus op hen het nieuwe leven, het leven dat door de dood was heen gegaan, het opstandingsleven zoals hij dat voor de zijnen had verworven. In verband met het opstandingslichaam van de Heer kunt u Johannes 20 vers 17 kort toelichten. In Johannes 20 vers 17 lezen we: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn Vader. Ik denk dat het gaat om dat raak mij niet aan, want dat heeft het meest met zijn lichaam te maken. Je zou daarnaast kunnen plaatsen wat er in Matteüs 28 staat, waar de andere vrouwen, als zij de Heer Jezus ontmoeten, zijn voeten wel omklemmen en hem dus ook aanraken. Het verschil zit hem dus niet in het feit dat het verboden was de Heer aan te raken op zich. Want in Johannes 20 zegt de Heer Jezus ook tegen Thomas: steek uw vinger in de tekenen van de nagelen en kom, breng uw hand en steek die in mijn zijde. Het aanraken was op zichzelf niet verboden, maar bij Maria was het gebod nodig, omdat Maria kennelijk meende dat ze de Heer weer terug ontving zoals hij tevoren ook voor haar geweest was. En nu moest zij leren dat de Heer Jezus zou heen gaan tot de Vader. Het woord aanraken is eigenlijk ook zwak uitgedrukt. Het woord aanraken betekent: houd mij niet vast, veel eer. Aanraken in de zin van vastgrijpen. Houd mij niet vast alsof je mij voortaan weer bij je zou kunnen houden, zoals Maria dat graag zou willen doen natuurlijk. Zij moest leren dat de Heer zou heen gaan tot de Vader. Dus niet het aanraken op zich was verboden. De Heer Jezus had een stoffelijk lichaam, ook in de opstanding, zei het dan niet van deze stof, van deze orde, maar van een nieuwe hemelse orde. Het is een geestelijk lichaam, maar toch een lichaam dat kon worden aangeraakt. Zoals de Heer Jezus ook in Lucas 24 zegt: zie dat ik niet een geest ben, maar dat ik een lichaam heb van vlees en beenderen. En daarom at de Heer Jezus daar ook voor hun ogen, om dat toch eens te onderstrepen. U hebt gezegd dat het huis waar de Heilige Geest in woont is opgebouwd uit stenen die voorstellen de gelovigen. Door de dood valt zo'n steen weg en door bekering komen er stenen bij. Op grond van welke teksten baseert u dit? Op geen enkele. Maar dat wil niet zeggen dat als iets niet in een duidelijke Bijbeltekst staat, dat het daarom nog niet waar zou kunnen zijn. Ik zeg wel eens: alles wat in de Bijbel staat is waar, maar niet alles wat waar is, staat in de Bijbel. Hebt u het? Dat is een doordenker. Dat is heel belangrijk om dat goed vast te houden. En er zijn wel eens dingen die je kunt concluderen uit de aard van een bepaalde gebruikte beeldspraak. En ik zal u onmiddellijk nageven dat je daar natuurlijk erg voorzichtig mee moet zijn. Want alles wat niet gegrond is op een directe uitspraak van de Bijbel, heeft dus automatisch ook minder gezag. Dat spreekt. Onze conclusies uit de schrift zijn niet zomaar op één lijn te stellen met de uitspraken van de schrift. Maar het zit hem een beetje in de aard van het beeld. Als ik even ze twee goed lees, dan zie ik hoe de apostel daar aan de ene kant zegt, de gemeente wordt geleidelijk opgebouwd, zoals een tempel in aanbouw groeit na zijn completering. Zo zal de gemeente compleet zijn als Christus de gemeente tot zich neemt. Maar aan de andere kant, in zo'n huis zou de Heilige Geest nooit kunnen wonen. En dus wordt ook het beeld gebruikt van een woonplaats. Vanaf de Pinksterdag is de gemeente op aarde. Niemand heeft daar moeite mee als we zeggen, vanaf de Pinksterdag is de gemeente op aarde. Terwijl wij weten dat 150 jaar geleden de gemeente op aarde uit totaal andere leden bestond dan vandaag. En 300 jaar geleden nog weer uit totaal andere leden. Toch is het steeds dezelfde gemeente. Ik bedoel nu ook niet de gemeente naar de raadsbesluiten van God, want die omvat alle gelovigen van de Pinksterdag tot op de wederkomst. Maar ik bedoel nu de gemeente in de praktische zin, zoals wij met haar te maken hebben. De gemeente die al de gelovigen omvat die nu op aarde leven. En dat heeft als consequentie dat daar steeds nieuwe stenen aan worden toegevoegd. Dat zijn gelovigen, mensen die tot geloof komen, en anderen vallen weg voor een tijd doordat zij ontslapen en naar het paradijs gaan. In zekere zin, als je een Bijbeltekst wilt, zou je kunnen denken aan 1 Petrus 2, waar we lezen, komende tot hem, de levende steen, wordt ook gij zelf als levende stenen, nieuwe stenen, toegevoegd tot de opbouw van het geestelijk huis. Daar heb je toch de gedachte dat mensen tot geloof komen en als levende stenen worden toegevoegd aan de bouw van dat geestelijk huis. En zo kun je dus ook de gemeente opvatten als de woonplaats van God in de geest. En dan is het voortdurend een compleet huis. Vanaf de Pinksterdag bestaat de gemeente op aarde. Vanaf de Pinksterdag bestaat daar een woonplaats, een huis van God waarin God de Heilige Geest woont. Maar dat huis bestaat voortdurend uit wisselende bouwmaterialen. Dat is de consequentie van de beeldspraak. En 1 Petrus 2 vers 4 komt het dichtst bij de gewenste teksten. Efeze 5 vers 18 spreekt van vervuld zijn. Er zijn uitleggers die zeggen dat hier moet staan vol. Dit in verband met het bewust worden. Is dit laatste juist? Ja, het hangt een beetje ervan af. Inderdaad waar je het accent op legt. Ik zei straks al, twee vertalingen in één adem. Wees vervuld met de geest of wordt vervuld met de geest. Ik ben zelf altijd benieuwd, want ik vergeet het zelf ook steeds. Omdat beide eigenlijk wel mogelijk is. Ik ben steeds weer benieuwd hoe wij het gedaan hebben. Word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. Vermoedelijk vanwege de parallel met word niet dronken van wijn, is hij gekozen voor de vertaling word vervuld met de geest. Maar omdat het een gebiedende wijze is, kun je dus ook zeggen, wees voortdurend vervuld met die geest. Ik denk dat vervuld worden met de geest en vol zijn met de geest niet precies hetzelfde is. Die keren dat het Nieuwe Testament spreekt over vol zijn van de geest, lijkt dat veel meer op een permanente situatie te duiden. We lezen dat van in Handelingen 6 van Filippus en van Stefanus en later ook van Barnabas in Handelingen 11, dat zijn mannen waren die vol waren van de Heilige Geest. En we lezen het uiteraard van de Heer Jezus zelf in Lucas 4 vers 1, dat hij vol was van de geest. Daar ging het om een permanente situatie. Als er van de Heer Jezus gestaan zou hebben dat hij vervuld was met de geest, dan zou dat naar het gebruik van die term erop kunnen lijken dat hij het de ene keer wel was en de andere keer niet. Want dat is namelijk zo met vervuld met de geest. Je zou even zijn vijf ook zo kunnen lezen, wordt elke keer weer opnieuw vervuld van die geest. Wees niet tevreden met één keer, laat je elke keer weer vullen met die geest. Maar vol zijn van de geest geeft een hele levenshouding weer. Het typeert sommige gelovigen zoals Filippus, Stefanus en Barnabas. En natuurlijk bij uitstek de persoon van de Heer Jezus zelf. Daar gaat het veel meer over een voortdurende levenshouding en instelling. Een vol zijn van, terwijl vervuld zijn van, blijkens de gebruik van de term in het boek De Handelingen, bij bepaalde gelegenheden plaatsvond. Zoals gezegd, daar waar een bijzondere dreiging bestond, of daar waar een bijzondere vervulling met het oog op de dienst, vooral een moeilijke dienst, nodig was. De volgende vraag, u zult mijn ziel in de Hades laten. Hoe moet ik dat zien in verband met heden zult gij met mij in het paradijs zijn? Laat ik in eerste plaats zeggen dat wij niet ons moeten verbeelden veel over het hiernamaals te weten. Ik heb wel eens vaker gezegd, er steekt in ons allen een theoloogje en we willen graag alles precies in kaart brengen. Zo eigenwijs zijn wij. Dat is ook een beetje een erfenis van de overwaardering van het menselijk verstand. Die meent ook alles in kaart te kunnen brengen. Met name over zulke dingen als het hiernamaals is het moeilijk om een helder en duidelijk beeld uit de schrift te scheppen. Dat is ook begrijpelijk, want die dingen zijn veel te moeilijk voor ons. Als je bijvoorbeeld Lucas 16 leest, het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus, dan zou je daar inderdaad de indruk kunnen krijgen dat de Hades en het paradijs twee verschillende plaatsen zijn. Daar begint het probleem, dat is natuurlijk het probleem dat achter deze vraag schuil gaat. Want de rijke man slaat zijn ogen op in de Hades en we lezen daar van de arme Lazarus weliswaar niet dat hij zijn ogen opslaat in het paradijs, maar in de schoot van Abraham, en dat is dan toch wel de plaats van de gelukzaligen die ontslapen zijn, hetzelfde wat de Heer Jezus later aanduidt als het paradijs. Maar men heeft ook vaak geopperd, vooral vanuit het Oude Testament, dat de Hades de plaats is waar alle mensen naartoe gaan. Ook Jacob zegt in het Oude Testament al dat hij zou heen gaan naar de Sheol, naar de Hades. Dezelfde plaats wordt daar bedoeld, het dodenrijk. En dan zou het de plaats zijn waar zowel gelovigen als ongelovigen zijn, die dan echter in het namaals van elkaar gescheiden zijn door die diepe kloof waar we ook over lezen in Lucas 16. En dus ongetwijfeld is het waar dat we in Lucas 23 vers 43 lezen dat de Heer Jezus aan de rover aan het kruis die tot bekering was gekomen beloofde, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Er is geen twijfel over dat de Heer Jezus in het paradijs was.